En we lezen daarna uit Esther 1.
Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros. Hij is die Ahasveros, welke regeerde van India af tot de Moerenland toe. 127 landschappen. In die dagen als de koning Ahasveros op de troon zijn koninkrijk zat, die op de burg Susan was. In het derde jaar zijn regering maakte hij een maaltijd al zijn vorsten en zijn knechten, de macht van Perzië en Medië. De grootste heren en de oversten de landschappen waren voor zijn aangezicht. Als hij vertoonde de rijkdom der heerlijkheid zijn rijks en de kostelijkheid des sieraads zijn grootheid, vele dagen lang, 180 dagen. Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd, al de volken, die gevonden werd op de burg Susan, van de grootste tot de kleinste, 7 dagen lang, in het voorhof van de hof van het koninklijk paleis. Er waren witte, groene en hemelsblauwe behangsels, gevat aan fijn linnen en purperen banden, in zilveren ringen en aan marmeren pilaren. De bedsteden waren van goud en zilver, op een vloer van porfiersteen en van marmer en albast en kostelijke stenen. Emma gaf te drinken in de vaten van goud. Het ene vat was anders dan het andere vat. En er was veel koninklijke wijn naar des konings vermogen. En het drinken geschiedde naar de wet, dat niemand dwong. Want alzo had de koning vastelijk bevolen aan alle grote zijns huizes dat zij doen zouden naar de wil van een iegelijk. De koningin Vasti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijk huis, het welke de koning Ahasveros had. En op de 7e dag, toen de koning zijn hart vrolijk was van de wijn, zeide hij tot Mehuman, Bista, Garbona, Bichta, en Abachta, Setar en Gargas, de 7 kamerlingen, dienende voor het aangezicht van de koning Ahasveros, dat zij Vasti de koningin zouden brengen voor het aangezicht des konings, met een koninklijke kroon, om de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen, want zij was schoon van aangezicht. Doch de koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings, het welk door de dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbogen en zijn grimmigheid ontstak in hem. Toen zeide de koning tot de wijzen die de tijden verstonden, want alzo moest de koningszaak geschieden in de tegenwoordigheid van al degenen die de wet en het recht wisten. De naasten nu bij hem waren Garsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena en Memugan, 7 vorsten der Persen en der Meden, die het aangezicht des konings zagen, die vooraan zaten in het koninkrijk. Wat men naar de wet met de koningin Vasti doen zou, omdat zij niet gedaan had het woord van de koning Ahasveros voor de dienst der kamerlingen. Toen zeide Memugan tot het aangezicht des konings en der vorsten, de koningin Vasti heeft niet alleen tegen de koning misdaan, maar ook tegen al de vorsten en tegen al de volken die in de landschappen van de koning Ahasveros zijn. Want deze daad der koningin zal uitkomen tot alle vrouwen, zodat zij er mannen verachten zullen in haar ogen. Als men zeggen zal, de koning Ahasveros zeide dat de koningin Vasti voor zijn aangezicht brengen zou, maar zij kwam niet. Tezelfde dagen zullen de vorstinnen van Perzië en Medië ook al zo zeggen tot al de vorsten des konings, dat ze deze dader koningin zullen horen. En er zal veracht in zijn toorns genoeg wezen. Indien het de koning goed dunkt, dat het de koninklijk gebod van hem uitgaat, het welk geschreven wordt in de wetten der Persen en Meden, en dat men het niet overtreden, dat Vasti niet ingaat voor het aangezicht van de koning Ahasveros, en de koning geef haar koninkrijk aan haar naaste, die beter is dan zij. Als het bevel des konings, het welk hij doen zal in zijn ganse koninkrijk, want het is groot, gehoord zal worden, zo zullen alle vrouwen aan haar mannen eer geven, van de grootste tot de kleinste toe. Dit woord nu was goed in de ogen des konings en der vorsten. En de koning deed naar het woord van Memugan. En er zond brieven aan al de landschappen des konings, aan een iegelijk landschap naar zijn schrift, en aan elk volk naar zijn spraak, dat elke man overheer in zijn huis wezen zou, en spreken naar de spraak zijns volks.
We hopen een begin te maken met een serie over het Bijbelboekje Esther. En we staan stil bij hoofdstuk 1 van morgen. En ik zet 3 streepjes in dit hoofdstuk. Allereerst in vers 8. Daar komen we een wet tegen die Ahasveros uitvaardigt. En die is samengevat in het slot van vers 8. Die wet die luidt dat zij doen zouden naar de wil van een ieder. En dan vers 12. Doch de koningin Vasti weigerde te komen. En dan tenslotte vers 16. Toen zei Menuchan. We letten vanmorgen op dit hoofdstuk. We letten op de wet van Ahasveros. De weigering van Vasti en de wijsheid van Menuchan. Gemeente, jongens en meisjes, heb je wel eens een vreemd, een beetje een raar boek in handen gehad? En je stond misschien in de bibliotheek en je pakte een boek uit het schap of uit de bak en je bladerde wat in, maar je las rare woorden of je zag vreemde plaatjes en wat deed je? Je legde het boek terug. Nee, dat ga je niet lezen. Nou, wij willen met elkaar in de komende periode het boekje Esther gaan lezen. Maar is dat eigenlijk ook geen vreemd Bijbelboek? Moeten we dit boekje wel samen gaan lezen? Ik bedoel, is er iemand die in het boekje Esther bidt tot God? Ik zie niemand die op zijn knieën valt voor God. Is er iemand die een offer brengt aan God? Ik lees er niet over. Is er iemand die psalmen zingt tot eer van God? Ik hoor er helemaal niks over. Weet je wat je wel ziet en hoort in dit boekje? Dingen die toch helemaal niet passend zijn. Neem nou alleen Esther 1. Dan gaat het over een feest, een goddeloos feest. Dat wordt beschreven met woorden. Maar als je er een plaatje van voorstelt in je hoofd, of je ziet het uitgetekend op je beeldscherm, dan zeg je toch tegen elkaar, nou, dan doe maar uit, stop maar. En dan nog wat. De naam van God kom je niet tegen in het boekje Esther. Die klinkt nergens. God houdt zich verborgen. Waar is hij? Is het wel zo'n goed plan om dit Bijbelboekje samen te gaan lezen? Ja, toch wel. En waarom? Dat hopen we met elkaar te ontdekken onder leiding van de Heilige Geest. En vanmorgen gaan we in gedachten naar Sunem, Susan, waar feest wordt gevierd. Het thema voor de preek is een groot feest in Susan. Een groot feest in Susan. We letten op de wet van Ahasveros, de weigering van Vasti en de wijsheid van Menuchan. Dus de wet van Ahasveros, de weigering van Vasti en de wijsheid van Menuchan. Ik wil je vanmorgen meenemen naar de 5e eeuw voor Christus. Ik wil je meenemen naar Perzië, het huidige Iran, naar de stad Susan, waar een indrukwekkend feest plaatsvindt. Susan? Ja, want daar in Susan staat het paleis van koning Ahasveros, de koning van Perzië, die totaal 20 jaar heeft geregeerd. En ja, hij heeft een groot paleis. Het paleis dat zijn vader Darius al heeft laten bouwen en dat gebouwd is op een stuk grond van maar liefst 5 hectare. Het paleis is omgeven door een park, omgeven door hoge muren. Het paleis heeft verschillende verblijven, verschillende hoven. En alles ziet er even prachtig en indrukwekkend uit. In een museum in Parijs zijn er allerlei schatten terug te vinden die door archeologen zijn opgegraven. Prachtige, gekleurde, geglazuurde stenen, juwelen, sculpturen, andere schat. En nee, niet alleen dat paleis van Ahasveros is indrukwekkend. Zijn rijk, waarover hij nu 3 jaar regeert, is ook indrukwekkend. Want Ahasveros is koning van een heel groot rijk. Hij regeert van Indië tot Griekenland en van Zuid-Rusland tot Noord-Soedan. Als je de kaart een beetje in je hoofd hebt, dan heb je wel door dat het om een heel groot rijk gaat. Dat geweldig grote rijk heeft Ahasveros verdeeld in 127 districten. 127 gewesten, soort van provincies. Nou jongens en meisjes, hoeveel provincies hebben wij in Nederland? Inderdaad, 12. Nou tel er dan 115 bij op. En je hebt een beetje een idee hoe groot dat rijk van Ahasveros is. En dan zijn de provincies van Ahasveros nog wel een beetje groter dan de provincies bij ons. Ja, Ahasveros is een grote jongen. Dat zie je ook terug in hoe Esther 1 is opgebouwd. Als je let op de structuur. Want er wordt heel hoog elke keer ingezet. In het begin van vers 1 en 2... wordt er verteld hoe groot dat rijk van Ahasveros wel niet is. En dan wordt eerst de grootte van dat rijk genoemd. En daarna dan wordt dat rijk opgedeeld, hè, in provincies, zeg maar. En dan is er aandacht voor een stad, de stad Susan. Het gaat dus in geografisch opzicht van groot naar klein. En dan in vers 4 wordt verteld over het grote feest. En dan gaat het in vers 4 over een feest dat maar liefst 180 dagen duurt. Dat is zo'n beetje een half jaar. En dan, in vers 5, dan gaat dat feest na 7 dagen. Om dan tenslotte in vers 10 te eindigen met 1 dag. Het gaat van lang naar kort qua tijd. En als het gaat over het feest, dan gaat het van hoog naar laag in aanzien. Want eigenlijk worden er 3 feesten gevierd in Esther 1. Er wordt feest gevierd, vers 3, door machtige mensen. En dan vers 5 door het volk. En dan vers 9 door de vrouwen. Het gaat van hoog in de opbouw van Esther 1 naar laag in aanzien in de toenmalige Oosterse cultuur. Nou ja, goed. Ahasveros is een machtige vorst. En hij houdt een feest in Susan. Kom, ga je eens mee? Dan gaan we een kijkje nemen in Susan. Dan bezoeken we eerst eens even dat feest dat speciaal georganiseerd is voor de machthebbers. Dat maar liefst 180 dagen duurt. Het is het drukte van belang. De hoogste top is aanwezig. Ik zie allerlei belangrijke mensen lopen in dure kleding. Hoge functionarissen, legerofficieren, hoge ambtenaren, belangrijke vertegenwoordigers uit het volk. En zie je dat? Ze praten met elkaar. En ze vergaderen met elkaar. En ze overleggen met elkaar. En ze gaan van gala naar gala. Kosten nog moeite zijn gespaard. Iedereen moet het naar zijn zin hebben. Ahasveros laat zien wat hij heeft aan weelde en luxe en rijkdom. Hij baat erin. En ja, dat zien de inwoners van Susan ook. Zij mogen, of je nu laag of hoog van stand bent, dat maakt niet uit. Zij mogen een week lang te gast zijn bij de koning. En ze zien de rijkdom, die dure, prachtige kleden, die marmeren pilaren. Ze mogen aanliggen aan de tafel op bedden van goud en zilver. Wij zouden zeggen, jongens en meisjes, ze zitten op stoelen van goud en zilver. En ze drinken de allerbeste wijn. En die wijn die drinken ze niet uit plastic bekertjes. Nee, die drinken ze uit gouden bekers die allemaal nog weer verschillen. Het zijn kunstwerken, stuk voor stuk. En er is eten in overvloed. Van de allerhoogste kwaliteit. Het is het neusje van de zalm. En dan de vloer. Er ligt een mozaïekvloer en allerlei materialen zoals marmer en duur gesteente is eraan te pas gekomen. Wat een luxe. En kijk, aan de oostzijde van het paleis, op een andere plek houdt koningin Vasti feest. Het is een feest waar alleen vrouwen aanwezig zijn. En er wordt eigenlijk niet zoveel van gezegd. Van drank lezen we niet. Maar ook daar zal er allerlei lekkers te genieten zijn. Er is in Susan groot feest. Ja, maar waarom heeft Ahasveros dit feest georganiseerd? Waarom heeft hij al die hoogwaardigheidsbekleders en de inwoners van Susan uitgenodigd? Dat heeft hij gedaan om ze aan zijn kant te krijgen. aan zijn kant te krijgen. Ja, dat zit zo. We weten uit de bronnen dat Ahasveros in het derde jaar van zijn regering, precies als hij dit feest organiseert, plannen aan het smeden is om een enorme veldtocht te gaan houden en te organiseren richting Griekenland. Want Ahasveros die wil zijn rijk nog verder uitbreiden. Maar ja, Griekenland, dat is een lastige. De Grieken hebben een sterk leger, hebben dappere soldaten. Niet voor niets leed zijn vader Darius zo'n jaar of 7 geleden een gevoelige nederlaag tegenover de Grieken. En nu zint Ahasveros op wraak. Hij wil die Grieken te pakken nemen. Maar ja, dan heb je nog wel een groter leger nodig. En dan is er ook extra geld nodig. En dan heb je nodig dat de hoge heren achter je staan. Want zij moeten leiding geven aan de soldaten. Zij moeten belasting heffen om de oorlog te kunnen voeren. En wat doet Ahasveros? Hij belegt een soort feestconferentie. Ahasveros die is op dat feest druk bezig met lobbyen. Hij wil de hoge militairen enthousiast maken voor zijn veldtocht. Lukt hem dat niet zo, 1, 2, 3? En duurt daarom dit feest, deze feestconferentie, zo lang, 180 dagen? Duurt die langer dan Ahasveros had gedacht? Kost het de moeite om de anderen naar zijn kant te krijgen en heeft hij daar 180 dagen voor nodig? Of moet je het zo lezen dat tijdens die 180 dagen allerlei verschillende hoge pieten langskomen in verschillende groepen en dat ze elkaar hebben afgewisseld. En dan het gewone volk. Die inwoners van Susan, rijk en arm, mag feest vieren. Ja, dat is ook tactiek. Want ze zullen onder de indruk zijn gekomen van de rijkdom van Ahasveros. Het jongen, wat is die koning toch vriendelijk en goed. Nee, zij protesteren niet, al zouden ze nu wat meer belasting moeten betalen voor zijn veldtocht richting Griekenland. Vooruit, zij mochten tenminste bij hem op bezoek komen en dineren bij hem. Wat een eer. Ahasveros organiseert een groot feest. Waarom? Nou, uiteindelijk gaat het hem om zichzelf. Gaat het om ik, Ahasveros. Jongens en meisjes, weet je op wie koning Ahasveros lijkt? Op een pauw. Die pronkt met zijn veren. Heb je wel eens zo'n pauw gezien? Dat je een pauw tegenkwam en die de veren zo uitzette. En die zo pamantig begon rond te stappen. Zo van, nou kijk mij eens mooi zijn. Nou, Ahasveros is als een pauw. Hij laat op een overdreven manier zien dat hij er warmpjes bij zit. En heel dat feestgebeuren is erop gericht dat de mensen onder de indruk komen van zijn macht en van zijn rijkdom. Ondertussen is er op dat feest geen grens. Alles mag. Ja, dat is de wet die geldt. Als het gaat om het drinken van alcohol, is het, nou, doe waar jij zin in hebt, doe niets tegen je wil in. En, ja, je hoeft in ieder geval geen maat te houden. Er is geen grens dan de grens die jij trekt. Wil je drinken? Nou, je hoeft maar te knippen met je vingers en je glas wordt bijgevuld. Wil je niet drinken? Nou, dan drink je niet. Je wordt nergens toe gedwongen. Dat is de wet die de koning stelt, zegt onze tekst in vers 8. En ja, dat is wel heel opvallend, deze wet van Ahasveros. Want bij koning Ahasveros is het ik. Ik maak wetten en daar moet je je aan houden. Zo is het. En niet anders, ik ben de baas, jij moet luisteren. Ik schrijf je de wet voor. Ik wil dat je dit doet en dat doet. Ik wil dat je dit nalaat en dat nalaat. Ik bepaal hoe je gekleed gaat op het feest. Ik bepaal wat er gegeten wordt op het feest. Ik bepaal wat er gedronken wordt en hoeveel er gedronken wordt op het feest. Maar nee, nu gaat het anders. Ahasveros die voert een charme-offensief uit. Kijk eens hoe machtig ik ben. Hoe rijk ik ben. Hoe aardig ik ben. Ik gun iedereen zijn vrijheid. Ik leg niks op. Er is geen wet dan deze wet. Je bent vrij om te doen wat je wilt. En de dienaren, ze staan tot je beschikking. Hou je glas bij, dan wordt die gevuld. Hou je glas niet bij, even goede vrienden. Uw wil is wet. Nou, dat klinkt mooi, of niet? Dat klinkt niet alleen heel mooi, maar dat klinkt je ook heel bekend in de oren, of niet? Want hoor je deze woorden ook vandaag niet? Jaren geleden, in mijn jeugdjaren, maakte een muziekgroep, Fluitsma en Fantijn, een liedje over Nederland. Toen had je ongeveer 15 miljoen inwoners in ons land. En misschien ken je het liedje wel. Land van 1000 meningen. Het land van nuchterheid. Het land wars van betutteling. 15 miljoen mensen op dat kleine stukje aarde. Nee, die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in hun waarde. Nou, dat klinkt veelbelovend, maar wat is de praktijk? De praktijk is dat die vrijheid en dat van ik laat je in je waarde, dat dat nogal selectief is. Want wat gebeurt er als je met je mening, met je levenswijze afwijkt van de publieke opinie die zegt, ja, maar jij bent helemaal vrij hoor. Wat gebeurt er als je op bepaalde momenten niet meedoet? Op bepaalde punten halt houdt omdat Gods wil heilig voor je is. Omdat Gods verlangen ook jouw verlangen is. Wat als die wil van God dan botst met wat men wil. Wat men verlangt op terrein van geld en goed, ethiek en moraal, seksualiteit en relatie. Ja, dan blijkt die liberale wet van jij mag weten wat je doet en wat je niet doet, toch niet zo goed te functioneren. Wat gebeurde er met die ambtenaren die gewetensbezwaard waren om het homohuwelijk te bevestigen? Ze werden eruit gezet. Voor hen was geen plaats. Als je het als christen opneemt voor het klassieke huwelijk tussen man en vrouw, of als je op grond van de Bijbel een ander standpunt over wat dan bepaalt of een levenskeuze maakt, dan kun je zomaar een bak ellende over je heen krijgen. Hoezo? Ja, we laten iedereen in zijn waarde. Afgelopen week nog werd er bij een abortuskliniek in Utrecht een vrouw opgepakt die in haar eentje aan het vleieren was. En die op wil komen voor de beschermwaardigheid van het leven. Ze deed niks verkeerd. Ze ging wel tegen de publieke opinie in. Zorgde dat voor irritatie? Is de vrijheid wel zo grenzeloos als beweerd wordt? Is er geen reden om eens kritisch te kijken naar wat er gepresenteerd wordt aan ons als vrijheid? Esther 1 scherpt ons erin op. Want kijk maar eens hoe er wordt omgegaan met vastie. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de weigering van vastie. Ja, er wordt feest gevierd in Susan, de alcohol vloeit rijkelijk. En ja, dan kun je wel raden wat er gebeurt. Onder invloed van de wijn wil Ahasveros op de slotdag van het feest, als feestelijke afsluiting, dat zijn vrouw Vasti op het feest verschijnt. Hoe? Vers 11 zegt, met de kroon op haar hoofd. En een Joodse uitlegger die schrijft, ja, dat was dan ook nog het enige wat ze moest dragen. Haar kroon, want haar schoonheid moest gezien worden door alle mannen die op het feest aanwezig zijn. En dat laten zien van Vasti, dat tentoonstellen van Vasti in vers 11, dat staat op dezelfde lijn als wat Ahasveros in vers 4 heeft gedaan. Toen heeft hij zijn spulletjes laten zien. Toen heeft hij zijn rijkdom tentoongesteld. Vers 4 en vers 11 corresponderen met elkaar. De koning die heeft zijn macht en zijn rijkdom getoond, en nu wil hij ook zijn vrouw tonen. Voor Ahasveros staat dat dus op hetzelfde niveau. He, zijn spullen en zijn vrouw. Hij behandelt haar als een ding, als een lustobject. Hij wil pronken, showen met zijn vrouw. Hij wil anderen de kop gek maken. Waar te veel drank niet toe kan aanzetten. Paulus die heeft het in Efeze 5 over drank waarin de losbandigheid is. En dat is zeker het geval in de context van een feest, als je samen met anderen bent. Je gaat andere taal uitslaan. Je gaat je anders gedragen. Je gaat over de grens. Dat weet je wel, toch? Vastie moet dus komen. En Ahasveros die geeft aan 7 dienaren om de opdracht om vastie op te halen. Weet je wat voor dienaren dat zijn? Kamerheren. Eunuchen. En ze traden in contact met de vrouwen van de koning, met de harem van de koning. Zij waren gecastreerd, deze mannen. Ze hadden geen mannelijkheid meer. En daarom kon de koning deze mannen gerust afstaan en met een geruste hart bij zijn vrouwen laten. Zie het voor je. Deze mannen die komen met z'n 7 naar dat verblijf toe waar vast hij is met de vrouw. Ja, we hebben een boodschap voor je, koningin. En de boodschap is meekomen. Je moet je onthullen, ontsluieren, tentoonstellen. Kom mee. Maar Vasti zegt nee. Vasti weigert. Ze weigert haar lichaam te showen. Waarom? Wat is haar motief? Ja, dat staat er niet bij. De reden weten we niet, maar kun je die niet raden? Zou het haar gezond zelfrespect zijn? Wil ze niet als lustobject bekeken worden? Voor alle duidelijkheid, Vasti is geen Jodin, geen christin. Ze heeft niks met de God van Israël. Vasti, dat is een heidense vrouw. En ze weet heel goed wat ik nu doe. Nu ik weiger, dat kan mijn leven kosten, want dit gaat grote consequenties hebben. Het bevel van de koning, naast je neerleggen. Ja, maar dat is nooit vrijblijvend. En ondanks dat weigert ze toch. Vasti toont karakter, moed. En heeft deze weigering van Vasti ook ons niet iets te zeggen? Als jongeren en als ouderen, als man en als vrouw. Want ligt er ook in onze samenleving niet heel erg veel nadruk op het uiterlijk? Op hoe je eruit ziet, op hoe aantrekkelijk je bent. En dan richt ik me eerst even tot de meiden en de vrouwen. Natuurlijk, je mag je goed verzorgen. Maar je kunt je ook op zo'n manier gedragen en op zo'n manier kleden dat je de aandacht van de mannen en van de jongens wil vangen. Een bepaalde aandacht. Aandacht voor je lichaam. Hoe komt het dat dat gebeurt? Komt dat om, als je dat doet, je misschien eenzaam bent? Bang bent om afgewezen te worden, onzeker bent over jezelf. Vasti bedankt voor de show. En het is een heidense vrouw. Maar op dit punt is ze eigenlijk een christin. Vertoont ze het beeld van een christen. Ze kiest waardigheid boven schaamteloosheid en durft nee te zeggen. En nee, ik zeg niet dat het makkelijk is om nee te zeggen tegen de trends en tendens in van vandaag. Maar geef je lichaam als vrouw en als meisje niet aan de schaamteloze blik van een ander. En deel geen uitdagende, pikante foto's. En stel jezelf niet tentoon voor de webcam. Wees zuinig op wat God je gaf. Wees zuinig op je eer. Heeft deze weigering van Vasti ook ons als jongens en mannen niet iets te zeggen? Hoe kijk je naar een vrouw? En hoe praat je over een meisje? Welke grens trek je? Ga je de grens over die God trekt, ook op het gebied van seksualiteit? Of is die wet van God je richtsnoer? Wat vraag je van een ander? Zit dat op het niveau van Ahasveros? Vasti is slachtoffer van wat Ahasveros van haar wil. En nee, dat gebeurt niet alleen ergens ver in Perzië of buiten de gemeente van Christus. Paulus zegt tegen christenen, de gemeente van Efeze, laat ontucht en oneerbaarheid en onreinheid en lichtzinnige taal niet onder u zijn. En ja, ook in het huwelijk kun je over de grens gaan. en te veel vragen van de ander. Is jouw wil wet? Of ben je echt gericht op je vrouw? En haar welzijn? Respecteer je haar? En komt dat omdat je mag leven van de vergevende liefde van God in Christus? Weet je, je door het geloof verbonden aan de Heer Jezus verloste Hij je van slaafse banden. Zodat je je niet meer laat regeren door trots, door alcohol misschien, door woede, door je boze lusten, verkeerde verlangens. Heb je het verlangen om de Heer te dienen en daarom ook de ander? En ken je jezelf een beetje en weet je dat je geen haar beter bent dan Aos, Veros? En leef je daarom bij die woorden uit de berijming van het gebed des Heren? Heren, de driften zijn vaak veel, mijn hart is onrein. En wat wordt er van mijn staat, o Vader, als gij mij verlaat? Houdt u mij vast. Helpt u mij te leven tot uw eer in het huwelijk en erbuiten. En vergeef mij mijn zonden. En vervul mij met de Heilige Geest, zodat ik weiger het verkeerde te doen en gewillig ben om uw wil te doen. Gemeente, de Heilige Geest, die wil je leren je zondige ik te kruisigen, jezelf te verloochenen. Zodat je gericht mag zijn op het belang van een ander en de eer van God. Zou je daarom niet vragen, smeken om de vervulling met de Heilige Geest? Pas die weigert te komen. Die machtige Aos Veros, die wordt te kijk gezet door één vrouw. En kijk, daar komen ze, die zeven kamerlingen, die zeven dienaren, ze komen terug zonder vastie. Koning, zeggen ze. En de handen gaan omhoog en de schouders worden opgetrokken en het gezicht staat vertwijfeld. Ze wil niet komen. Vastie weigert te komen. Hoe reageert Aos Veros? Woedend. Wat? Komt ze niet? Hoe durft ze? Aos Veros beseft dat niet vastie te kijk staat. Ja, zij weigerde te kijk te staan. Maar omdat zij weigert te kijk te staan, staat hij te kijk. En daarom wendt hij zich tot wijze mannen voor advies. En Memugan neemt namens hen het woord. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De wijsheid van Memugan. Memugan is een van de zeven wijze mannen, adviseurs van de koning. Nou ja, als hij wijs is, ja, dan zal hij ook wel met een wijs advies komen, toch? Dan zal hij wel zoiets zeggen. Koning, koning, luister eens. Er is een wet door u opgesteld, weet u nog? En die wet is, ieders wil is heilig. Je toont respect voor wat de ander wil. Je drinkt niks op. Ja, hoor eens, nou wil vastie niet komen. Ja, maar dat moet u respecteren. Dat is haar wet. Dat is haar wens. Koning Aos Veros, waardeer de moed en de verstandigheid van je vrouw. Je bent in dat wat je gevraagd hebt aan haar te ver gegaan. Ga het gesprek met haar aan om te horen waarom ze niet wil komen. Proef haar intenties. Nou ja, zoiets zal die Memugan wel zeggen, toch? Nee, zo reageert hij niet. Hij is wijs, ja, maar is hij echt wijs? Memugan heeft heel goed door dat de koning gezichtsverlies heeft geleden. En weet je wat hij aan het doen is? Hij pakt een emmertje lijm erbij. En hij pakt een emmertje albastine erbij. En hij gaat het gezicht van de koning repareren. En strak strijken. Memugan die is druk bezig om het gezicht van de koning wat op te kalfateren. Hoe doet hij dat? Door duidelijk te maken dat Aos Veros zijn gezicht in de plooi moet houden. Dat hij hard moet optreden met harde hand. Zij die het feest bederft moet aangepakt worden. Want wat vastie heeft gedaan. Ja, dat is in de woorden van Memugan wel heel erg. Het is een grof schandaal. Dat maakt Memugan duidelijk. Moet je eens letten op hoe vaak je het woordje al tegenkomt in de toespraak van deze man vanaf vers 16. Vastie, nee, die heeft zich niet alleen misdragen tegenover de koning, maar ook tegen al de vorsten en al de volken. En zij zet alle vrouwen op tegen hun mannen. Ja, en daarom is er maar één conclusie mogelijk. Vast die moet weg. Als je niet aan de wensen van de koning voldoet, dan is het wegwezen. Dan is het over en uit. Vasti die moet van de Perzische tapijt geveegd worden. Ze moet plaatsmaken voor een ander. Memoegan die zegt het in het slot van vers 19. Vasti mag niet meer bij de koning komen. En als je dat Memoegan hoort zeggen, dan moet je toch wel een beetje glimlachen. Mag Vasti niet meer bij de koning komen? Ja, maar dat is nou precies wat Vasti wilde. Dat was haar wens. Niet bij de koning komen. Is Memoegan wijs? Nee, hij is vooral bang. Bang voor een vrouw. Bang voor de vrouw. Want straks volgen andere vrouwen dat voorbeeld van Vasti na. En ja, dan zijn de rapen gaar. En daarom moeten de brieven gestuurd worden naar iedere inwoner van het Perzische Rijk. Zodat elke vrouw zal weten, mijn man is baas in huis. Zie je het voor je? Hoe is dat gegaan? Ja, misschien wel zo. Oh, vrouw, ik heb post gekregen. Post van de koning. Luister goed, luister. Ga er eens voor zitten. Ik ben de baas. En jij spreekt geen andere taal dan mijn taal. Ja, maar die taal van Memoegan is ver verwijderd van de Bijbelse taal. De Bijbel zegt dat God man en vrouw schiep naar zijn beeld. Allebei. En hij wil dat de man zijn vrouw lief heeft. Hij is haar heer. Haar heer. Ja, dat is wel wat anders dan dat overheer zijn. Dat woord dat je in vers 22 tegenkomt. De man als heer betekent niet dat hij overheerser is, dat hij de baas mag spelen, dat hij zijn vrouw kan onderdrukken, dat zijn vrouw zijn taal moet spreken. Nee, het gaat erom dat hij de taal van de liefde spreekt. Het gaat om dienende liefde. Dat maakt Paulus in Efeze 5 zo mooi duidelijk. Dat een man in zijn omgang met zijn vrouw moet lijken op de Heer Jezus Christus. Zijn beeld moet vertonen. En zijn liefde ten voorbeeld moet nemen. En zijn liefde was zelfverloochenende liefde. Gevende liefde, vergevende liefde, dienende liefde. Maar die houding is er niet bij Ahasveros niet. En bij die zeven adviseurs niet. En daarom ook bij Memoegan niet. Er is geen respect, geen liefde. Ja, er is zelfs sprake van machtsmisbruik. De wijsheid van Memoegan is dwaasheid. Het houdt ons trouwens wel een spiegel voor. Hoe gaan wij met elkaar om, ook in het huwelijk? Heidense waarden kunnen zomaar ook het christelijk huwelijk binnensluipen. Door wie laat je je beïnvloeden? Welke mensen heb je om je heen? Waar zoek je advies? Ik zou zeggen, laat je boven alles adviseren. Ja, sterker nog, leiden door het woord van God. Want in de Bijbel klinkt de stem van de wijsheid. Laat de Heilige Geest Gods wet in je binnenste schrijven. Opdat je zult leven tot Gods eer. En ook in de omgang met je man en je vrouw het beeld van Christus vertoont. Ja, zeg je, maar waar ik mee zit als ik Esther 1 lees is, moet het nou zo? Waar is God? En om het iets breder te trekken, waar is God in de wereld van vandaag? Waar er zoveel dingen misgaan. Waar macht hebben ze macht misbruiken, waar vrouwen worden misbruikt, waar er sprake is van onderdrukking. God lijkt de afwezige te zijn. En machthebbers met hun adviseurs lijken het voor het zeggen te hebben en de dingen te bepalen. Nou, als dat je vraag is, dan laat juist het boek Esther zien dat God wel regeert. Want bij alles wat er gebeurt, ook in Esther 1, wordt er plaats gemaakt voor een nieuwe koningin. Vast die wordt aan de kant geschoven. Esther die komt voor haar in de plaats. En via deze nieuwe koningin, die ook nog eens een keer een Jodin blijkt te zijn, komt er redding voor het Joodse volk dat anders zou uitgeroeid zijn. Via die vreemde omweg, die weigering van Vasti, die woede van Ahasveros, dat advies van Memoegan, zorgt God ervoor dat de redder van de wereld, de Heer Jezus, geboren zal worden uit het Joodse volk. En jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een briefje van 10 in je handen gehad en tegen het licht gehaald? Als je dat nog nooit hebt gedaan, nou, dan moet je dat eens doen. Weet je wat je dan ziet? Dan zie je een watermerk in dat briefje staan. Dat is het bewijs van echtheid dat dat briefje echt 10 euro waard is. Wil je dat watermerk zien, moet je het wel tegen het licht houden. Zo is het ook met het boekje Esther. De Heilige Geest zegt, kijk, hou het papier van dat boekje Esther nou eens tegen de hemel aan. Laat er eens hemels licht doorheen schijnen. En wat zie je dan? Dan zie je het watermerk van Gods trouw voor zijn volk. Ja, zijn naam is verborgen in dat boekje Esther. Maar kijk eens goed, hij is niet ver weg. Iemand schreef, je moet eigenlijk het boekje Esther van achter naar voren lezen. Dan weet je hoe het afloopt. En nee, dan kom je de naam van de hoofdpersoon, God zelf, niet tegen. Maar dan kom je wel zijn hand tegen en ook zijn troon tegen. Want hij regeert. Verborgen is hij zichtbaar. En dwars door alles heen leidt hij de geschiedenis. Zorgt hij voor zijn volk, maakt hij zijn belofte waar. Dat de Messias komen zou om te verlossen. En bij alle raadsels die er ook in ons leven kunnen zijn, als het gaat om Gods leiding en om de gebeurtenissen die plaatsvinden om je heen, is God degene die regeert. En daarom vertrouw je toe aan hem. In zijn hand ben je veilig. Want hij, die grote God, stuurde zijn zoon, koning Jezus. En echt, hij is heel anders dan koning Ahasveros. Jezus is zoveel rijker, zoveel machtiger dan koning Ahasveros. En dat is hij niet geworden, omdat hij onderdaan heeft uitgeknepen. Dat is hij niet op een manier zoals Ahasveros, dat hij zijn grootheid wel eens even zou etaleren. Nee, integendeel, heel de aarde is zijn gebied. Maar Jezus vernederde zich en hij nam de gestalte van een slaaf aan. En toen? Toen zei hij ook nee, net als Vasti. Hij weigerde een knieval te maken voor de Satan toen hij werd verleid. En dat had grote gevolgen. Want ook hij werd aan de kant geschoven. Hij werd verstoten door zijn vader. Maar hij wilde dat dat gebeuren zou, omdat hij de eer van zijn vader liefhad en ons zondaren liefhad. En hij wil, naar zijn rijkdom, het slot van vers 7, naar zijn vermogen, vergeving van zonden uitdelen, eeuwig leven, dat veel meer waard is dan alle rijkdom en alle edelgesteente van Ahasveros bij elkaar. Hij wil dat uitdelen aan zondaren, die tegen God in opstand zijn gekomen. Die hebben geweigerd te doen wat God wel mocht vragen. Die hebben geweigerd zich te laten zien aan God zoals hij hen geschapen had. Maar hij nodigt uit, hoog en laag, om bij hem te komen. En in zijn oneindige liefde zoekt hij een zwarte bruid. Wil hij zich verbinden aan een zondig mens. Want hij, koning Jezus, hij heeft ook een koningin. Een bruid. Een bruidskerk. En hij heeft haar zo lief. En hij blijft haar trouw. Hij stuurt zijn bruid niet weg. Hoewel er redenen te over zijn. Nee, hij houdt vast. En hij verstoot je als gelovige niet. Ondanks dat je in tegenstelling tot Vasti dat wel hebt verdiend. Vanwege je ontrouw aan hem. Hij was de onreinheid weg. En hij leidt naar een groots feest. Niet van 180 dagen. Maar een feest dat zal duren tot een eeuwigheid. Hij leidt naar de bruiloftszaal. Nou zeg eens, zou je dan je handen niet voor het eerst en weer opnieuw naar hem uitstrekken? Heb je dan niet alle reden om je vandaag te verheugen in hem, deze koning? Heb je niet alle reden om met meer standvastigheid in zijn kracht te weigeren de zonde te doen en de duivel te dienen? Heb je niet alle reden om zijn naam te belijden en groot en goed te spreken van hem? Al wat aan hem is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, mijn koning en mijn God. U bent mij veel meer waard dan het allerfijnste goud op aard. Niets kan zijn glans verdoven. Roemwereld, uw schatten, want gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens rijkdom ik ken, wiens eigen ik ben. Amen.